Welkom bij de Gemeentemaand podcast. In een reeks van 5 afleveringen gaan de specialisten van Ten Holte Noordam Advocaten samen met gesprekspartners uit de praktijk in op 5 verschillende thema's die relevant zijn voor gemeenteambtenaren. De thema's die aan bod komen in de afleveringen zijn privacy, het motiveren van besluiten, schaarse rechten, planologische medewerking en tot slot evident privaatrechtelijke belemmeringen.
Welkom bij alweer de laatste podcast van de gemeentemaand. Vandaag zal ik het met u hebben over de evident privaatrechtelijke belemmering. Daarbij zal ik mij allereerst voorstellen. Vervolgens ga ik in op wat die evident privaatrechtelijke belemmering nu precies is. Bij wat voor soort besluitvorming de evident privaatrechtelijke belemmering vaak speelt. En bij welke soort besluitvorming uitdrukkelijk niet. Daarna ga ik aan de hand van enkele voorbeelden uit de rechtspraak in op de evident privaatrechtelijke belemmering. En ik sluit af met enkele tips voor de praktijk. Allereerst, wie ben ik? Ik ben Casper Dekker en ik ben sinds 2016 werkzaam bij Ten Holte Noordam Advocaten. Ik ben daar werkzaam als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht, waarbij ik met name overheden en het bedrijfsleven bijsta, maar ook particulieren en dus de burenkwesties, zoals we allemaal wel kennen van de Frank Visserzaken. Dan de evident privaatrechtelijke belemmering. Wat is dat nu precies? Eigenlijk is het privaatrecht dat het bestuursrecht en met name het omgevingsrecht raakt. Het kan daarbij om een veelheid aan privaatrechtelijke onderwerpen gaan. Van erfdienstbaarheden tot onrechtmatige hinder en van direct zicht tot pachtovereenkomsten. Van groot belang is dat die privaatrechtelijke belemmering evident is. Omdat volgens de hoogste bestuursrechter, de burgerlijke rechter namelijk, de eerste aangewezen is om te oordelen over privaatrechtelijke kwesties. Anders gezegd, de hoogste bestuursrechter vindt het niet zijn taak om te oordelen over burgerlijke kwesties, ofwel privaatrechtelijke kwesties. Dat is ook niet zo gek, want daar is de burgerlijke rechter nou juist voor. De eis die de hoogste bestuursrechter vervolgens stelt, is dat zonder nader onderzoek vastgesteld moet worden dat sprake is van een evident privaatrechtelijke belemmering. Alleen wanneer dat zonder onderzoek gedaan kan worden, is sprake van de vereiste evidentie. Dan komen we vervolgens uit bij de vraag, bij wat voor soort besluitvorming speelt het dan wel? En bij wat voor soort besluitvorming niet? Ik begin met het laatste. Anders gezegd, waar speelt het niet? Het speelt uitdrukkelijk niet bij de omgevingsvergunning voor bouwen. Als daarvoor een aanvraag wordt gedaan, dan is de evident privaatrechtelijke belemmering niet van belang. Dat komt omdat bij de omgevingsvergunning voor bouwen het zogenaamde limitatief imperatieve stelsel geldt. Dat stelsel houdt in dat het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning moet verlenen als aan de limitatief in de wet opgenomen vereiste is voldaan. Andersom geldt hetzelfde. Als niet aan die limitatief in de wet opgenomen vereiste is voldaan, dan moet het college van BMW de omgevingsvergunning voor bouwen weigeren. De evident privaatrechtelijke belemmering is niet een voorwaarde uit de wet en staat ook niet in het limitatieve lijstje in de wet. Dat betekent dat ook al zou die evident privaatrechtelijke belemmering er zijn, die niet betrokken kan en ook niet mag worden bij de beoordeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen. Dat neemt niet weg dat er in de rechtspraak een soort uitzondering is geformuleerd. Daarbij wordt hier niet de evident privaatrechtelijke belemmering genoemd, maar gaat het over de band van het belanghebbende begrip. Alleen een belanghebbende kan namelijk opkomen tegen een omgevingsvergunning en ook alleen een belanghebbende, en dat is hier van belang, kan een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning voor bouwen. En een goed voorbeeld hiervan volgt uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter uit 2018. Daar werd een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 balkons bij 3 appartementen aangevraagd. Vervolgens is er een andere eigenaar die ook niet eigenaar is van die 3 appartementen. En die zegt, ja, dat klopt niet wat u nu doet, want u hebt helemaal geen toestemming van de eigenaren van die andere appartementen, althans niet van 1 van die eigenaren. En vervolgens legt deze eigenaar ook een verklaring over van de eigenaren die geen toestemming hebben gegeven, waarin zij verklaren dat zij geen toestemming hebben gegeven. Vervolgens oordeelt de hoogste bestuursrechter dat de aanvragen van de omgevingsvergunning voor het bouwen daarom niet aangemerkt kan worden als belanghebbende, zodat er ook geen sprake is van een aanvraag. Kortom, bij een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de evident privaatrechtelijke belemmering niet. Maar het ontbreken van toestemming van een eigenaar kan wel leiden tot het niet kunnen aanmerken als een aanvraag. In dat geval staat het privaatrecht over de band van het belanghebbende begrip in de weg aan een beslissing op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen, want er is dan geen aanvraag. Zodoende is de evident privaatrechtelijke belemmering dus niet van toepassing bij de omgevingsvergunning voor bouwen, maar kan het privaatrecht over de band van het belanghebbende begrip wel van belang zijn bij de omgevingsvergunning voor bouwen. Dan, waar speelt de evident privaatrechtelijke belemmering wel? Uit de rechtspraak volgt dat de meeste zaken draaien om een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan een combinatie zijn met een omgevingsvergunning voor bouwen, omdat die aanvraag, de omgevingsvergunning voor bouwen, bij strijd met het bestemmingsplan van rechtswegen wordt aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Bij de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt niet het limitatief imperatieve stelsel, waarbij dus getoetst wordt aan een limitatief aantal eisen en vervolgens verleend of geweigerd moet worden. Daardoor kan bij de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan de privaatrechtelijke belemmering, mits evident, een rol spelen bij de beoordeling van die aanvraag. Hoe ziet dat er dan uit in de rechtspraak? Nou, in de recentere rechtspraak, zowel van de hoogste bestuursrechter als van de lagere bestuursrechters, de rechtbanken, zie je steeds meer voorbeelden waarbij een beroep wordt gedaan op die evident privaatrechtelijke belemmering. Ik geef hierna 10 voorbeelden, dat zijn er redelijk veel en dat doe ik redelijk kort, waarbij ik steeds meteen inga op het aanwezig of afwezig zijn van de evident privaatrechtelijke belemmering. In de eerste zaak werd er gezegd, ja, er is een gewijzigde eigendomssituatie, want er is een schenking gedaan. En de wederpartij zei, nee, dat klopt niet, want het kadaster daarin staat dat ik gewoon eigenaar ben. Kort en goed werd hier geoordeeld dat het kadaster leidend is, dus wat er in het kadaster staat is waar. En met de enkele stelling dat er een schenking is gedaan waardoor de eigendomssituatie gewijzigd is, is onvoldoende onderbouwd dat die privaatrechtelijke belemmering evident is. Kortom, geen evidentie. In het tweede geval werd er een beroep gedaan op een pachtovereenkomst, waarbij degene die zich daarop beriep, stelt dat hij de gronden uit de pachtovereenkomst mag pachten, zolang de gemeente die nog niet nodig heeft. Vervolgens gaat een stichting de gronden gebruiken voor de aanleg van een zonnepanelenpark en stelt de pachter dat hij die gronden nog steeds mag pachten, omdat de gemeente die gronden niet nodig heeft. Het is immers de stichting die dat gaat gebruiken. En de pachter zegt, ja, dus heb ik een evident privaatrechtelijke belemmering, want ik mag die gronden nog pachten, dus het zonnepark kan niet gerealiseerd worden. Nou, in die zaak wordt dat bestreden door de gemeente en vervolgens oordeelt de bestuursrechter dat alleen al omdat er discussie is over de uitleg van de pachtovereenkomst, er geen sprake is van een evidentie. Dus geen evident privaatrechtelijke belemmering. De derde zaak. Hierbij wordt een beroep gedaan op een erfdienstbaarheid die in de weg zou staan aan de realisatie van een bouwplan. Nou ja, er is in die zaak wat discussie over de uitleg van die erfdienstbaarheid, hoe die precies geldt ten opzichte van wie en welke rechten eruit voortvloeien. En ook hier zie je dat al dan al snel geoordeeld wordt, er is discussie over de uitleg, dus is er geen sprake van evidentie, want er moet dus kennelijk meer onderzoek gedaan worden, dus geen evident privaatrechtelijke belemmering. Dan het vierde geval, en de komende gevallen gaan met name over de erfgrens, dus de 2 meter grens uit het burgerlijk wetboek ten opzichte van de erfgrens. Als daarbinnen gebouwd wordt, dan zou er sprake kunnen zijn van een evident privaatrechtelijke belemmering. In deze zaak ging het om gevelopeningen op de erfgrens en die zouden rechtstreeks zicht geven. Van belang is dat die gevelopeningen zich bevinden op 2,4 meter hoogte. Dat is redelijk hoog en nou, Nederlanders zijn lang, maar ook weer niet zo lang. Dus dan zie je dat de bestuursrechter zegt, ja, die gevelopeningen zijn dermate hoog dat ze zelfs als ze op de erfgrens staan en dus rechtelijk zicht zouden kunnen geven, dat geen evidentie is, dus geen evident privaatrechtelijke belemmering, omdat ze dermate hoog zijn dat zicht er eigenlijk niet is als je daar als persoon achter gaat staan, omdat je er niet doorheen kunt kijken. Een ander is dat er rechtstreeks zicht is, dus dat is de zaak nummer 5, op het naastgelegen erf binnen de 2 meter grens en er zijn geen voorzieningen getroffen en het is ook niet dermate hoog dat zicht dus eigenlijk weggenomen wordt. En bij voorzieningen kun je denken aan geblindeerde ramen of het dichtmetselen. Nou, dan is er eigenlijk al geen raam natuurlijk, maar in ieder geval dat het zicht weggenomen wordt. In dit geval was er wel sprake van een evident privaatrechtelijke belemmering, want er was rechtstreeks zicht op het naastgelegen perceel en er waren geen voorzieningen getroffen, zodat er strijd is met artikel 55 van het burgerlijke wetboek en dus een privaatrechtelijke belemmering is die evident is en dus in de weg staat aan de verlening van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan en de realisering van het bouwplan. Dat is uiteraard te ondervangen door dan alsnog in het bouwplan op te nemen dat voorzieningen getroffen worden. Maar deze was een van de weinigen waarin een evident privaatrechtelijke belemmering werd aangenomen. Dan de zesde was vrij recent. Een casus waarbij er een vergunning werd verleend voor het realiseren van enkele tiny houses. En die werden gerealiseerd op de meer dan 2 meter van de erfgrens. En dus eigenlijk buiten de 2 meter grens. Ja, dan is er geen sprake van een evident privaatrechtelijke belemmering, want er wordt al niet in de buurt gekomen en die 2 meter grens wordt niet overschreden, waardoor die evidentie er niet is en er dus geen evident privaatrechtelijke belemmering wordt aangenomen. Dan, nummer 7. Er is rechtstreeks zicht op het naastgelegen erf binnen de 2 meter, maar de gevel is dichtgemetseld en daarnaast zijn er in die gevel nog wel ramen. Maar die ramen bevinden zich op meer dan 2 meter afstand. Nou ja, eerder kwam natuurlijk al aan de orde, die 2 meter grens is wel van belang en de voorzieningen zijn dat ook. En hier uit de casus volgt eigenlijk al dat die voorzieningen getroffen zijn of dat de afstand dermate groot is dat niet aan die 2 meter grens wordt toegekomen. Ook in dit geval oordeelt de bestuursrechter geen evidentie, dus geen evident privaatrechtelijke belemmering. Dan de achtste, en dat gaat met name over een toestemming. Daarbij werd gezegd, ja, er wordt nu een aanvraag gedaan, maar er is helemaal geen toestemming van de Vereniging voor Eigenaren. In de praktijk zie je vaak dat zo'n toestemming bij appartementen met een Vereniging van Eigenaren vereist is om ook wijzigingen aan te brengen. Dus dan is niet alleen een bestuursrechtelijke toestemming via de omgevingsvergunning voor het bouwen en of het afwijken van het bestemmingsplan vereist, maar dan is ook een toestemming over het verband van het privaatrecht vereist van de Vereniging van Eigenaren. Hier brak het degene die zich daarop beriep, op het ontbreken van die toestemming, op dat hij alleen maar had gesteld dat die ontbrak. Er waren geen stukken overgelegd en dan is het al heel snel dat die evidentie niet wordt aangenomen, want de enkele stelling dat het zo zou zijn, een beetje vergelijkbaar met de gewijzigde eigendomssituatie in het kadaster, is onvoldoende voor die evidentie. Dus de bestuursrechter oordeelt hier dan ook geen evidentie, geen evident privaatrechtelijke belemmering. Dan de negende. Er wordt een beroep gedaan, wederom op een erfdienstbaarheid, uit een akte uit 1894. Nou, dat is redelijk oud, een tijdje geleden alweer. En daarbij gaat de hoogste bestuursrechter in dit geval eigenlijk met name zitten op dat nader onderzoek wat vereist is voor het aannemen van die evidentie. Want dat zonder nader onderzoek, dan kan er evidentie zijn. Met nader onderzoek is per definitie geen sprake van evidentie. Een beetje vergelijkbaar met er is discussie over een overeenkomst. Dus we moeten daar nog naar gaan kijken. Dan is er nader onderzoek nodig, dus geen evidentie. In dit geval was het van groot belang dat degene die zeiden, hey, er is een erfdienstbaarheid en ik beroep me op die akte uit 1894, dat ze niet hebben uitgelegd welke precieze plichten daaraan ontlenen, waardoor er eigenlijk een zoekplaatje ontstaat. Nou, daar zit het eigenlijk al in. Een zoekplaatje, dus nader onderzoek, dus geen evidentie, dus geen evident privaatrechtelijke belemmering. De laatste, nummer 10. Daarbij wordt een beroep gedaan op een erfdienstbaarheid voor een weg op een naastgelegen perceel. Maar er is niet alleen een discussie over de erfdienstbaarheid in het kader van de omgevingsvergunning, maar er speelt ook een discussie over die erfdienstbaarheid bij de burgerlijke rechter. Anders gezegd, bij de burgerlijke rechter is een procedure aanhangig over de uitleg van de erfdienstbaarheid. Nou, zoals we net al zagen met erfdienstbaarheden en pachtovereenkomsten, het enkele feit dat er discussie is over de uitleg van een overeenkomst maakt al dat er geen evidentie is, want er is kennelijk nog nader onderzoek nodig. Dus in deze zaak wordt ook door de hoogste bestuursrechter geen evident privaatrechtelijke belemmering aangenomen. Samenvattend, ik heb 10 zaken besproken en in 1 van die zaken was sprake van een evident privaatrechtelijke belemmering. Dus we kunnen concluderen dat er niet snel sprake is van die evident privaatrechtelijke belemmering. Dat is ook niet zo vreemd, want de term evident maakt natuurlijk al dat het overduidelijk is en dat zal in veel gevallen niet het geval zijn. Zeker niet omdat er vaak discussie is over de uitleg van een overeenkomst of van een bepaald privaatrechtelijk voorschrift. kom ik bij de tips. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je in de wedstrijd zit, om het maar zo te zeggen. Kijk, als het van belang is om te voorkomen dat de evident privaatrechtelijke belemmering roet in het eten kan gooien, of anders gezegd, ervoor zorgt dat een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan niet kan worden verleend en dus een bouwplan in de weg kan staan, dan is het met name van belang om de discussie op te werpen. Want als er discussie is over een overeenkomst, dan wordt al heel snel, maar eigenlijk altijd, dan wordt al heel snel aangenomen dat er geen sprake is van een evident privaatrechtelijke belemmering, omdat er nog nader onderzoek nodig is. Dus je ziet dat die discussie opwerpen kan je baten bij het eigenlijk van tafel vegen van een beroep op de evident privaatrechtelijke belemmering. En dat zag je heel goed bij de realisering van dat zonnepark, waarbij de gemeente zei, hé pachter, je zegt nu wel dat het zo is, maar dat is eigenlijk niet zo, want we moeten de pachtovereenkomst zo en zo en zo uitleggen. Nou, die discussie maakt dan dat je kunt zeggen, er is geen sprake van die evidentie en dus ook geen evident privaatrechtelijke belemmering die in de weg staat aan de verlening van de omgevingsvergunning. Dan heb je natuurlijk ook nog de 2-meter-grens. Nou ja, daar kun je als gemeente in de regel niet zo heel veel aan doen. Dat is met name de aanvrager die daar wat aan zal moeten doen. Maar wil je als gemeente daarin assisteren, dan zou je kunnen overwegen nog duidelijker en nog explicieter aan te geven, waar ziet die 2-meter-grens op? Wat moet je dan doen? En welk risico loop je als je dat niet doet? Dus nou, dan kun je denken aan die hogere ramen. Dan kun je toch niet doorheen kijken of het treffen van voorzieningen. Dus bijvoorbeeld blinderen van ramen of daar folies op laten plakken en dergelijke. Aan de andere kant, als je nou zoiets hebt van, nou, ik vind het eigenlijk niet zo prettig zo'n bouwplan, dan zou je natuurlijk kunnen overwegen dat je het aan de orde stelt en dan moet je het natuurlijk wel onderbouwen. Daarbij wordt het al heel snel lastig, omdat je natuurlijk hebt, op het moment dat het bestreden wordt, dan is er nader onderzoek nodig en is die evidentie er niet. Aan de andere kant, als je het stelt, moet je het goed onderbouwen. En dan zie je dat het stellen op zich voldoende is, zolang het niet bestreden wordt. Als het bestreden wordt, is er discussie en wijkt die weer af. Dus kortom, de evident privaatrechtelijke belemmering is eerder niet aan de orde dan wel. En je ziet dat die stellingen namen een begin is, maar zodra die bestreden wordt, dan ben je eigenlijk de sjaak, want dan kun je er geen beroep op doen. Nou, hiermee ben ik aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat ik u het nodige heb kunnen bijbrengen of kunnen toelichten over de evident privaatrechtelijke belemmering. En ik wil bedanken voor het luisteren.